Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.
Gemeente van de Heer Jezus, ik zal direct het eerste plaatje in beeld brengen. Dit is een plaatje bij de vorige eeuw. Je ziet een aantal zuilen en het gaat dan ook over de verzuiling. De samenleving was op een bepaalde manier duidelijk ingedeeld in groepen. En binnen die groep kon je allerlei verschillende dingen doen. Hè? Je kon je eigen politieke partij, je eigen vakbond, je eigen omroep zelfs. Onderwijs, dat paste bij jouw zuil. Je kon alles binnen die zuil. En wij als gereformeerden waren daar denk ik ook heel goed in om dat te doen. En dat heeft een prachtige werking ook gehad. Een krachtige werking en leverde ook heel veel verbondenheid op. Dat was mooi, dat was goed. En je kon alles binnen je eigen denominatie, binnen je eigen geloof en visie op het leven, de manier van leven, de keuzes die je maakte. Het was heel veel hetzelfde. Inmiddels is dat verleden. Verleden tijd. Het gaat vandaag echt anders. Het is verbrokkeld, zou je kunnen zeggen, door het postmodernisme. Ingewikkeld woord, maar dat betekent eigenlijk de grote verhalen. Die over alle tijden heen gaan. Dat is helemaal verbrokkeld in stukjes. Je leeft op jouw moment in de tijd. En dat heeft ook grote gevolgen gehad voor met wie had jij dan allemaal contact. Hè? Wat is de groep waar jij bij hoort? Was dat voorheen een gegevenheid, hè? Binnen de zuil waarin je opgroeide, de groep waarmee je samenleefde, dat was het duidelijk, hè? Daar hoorde je bij en daar had je het ook gewoon mee te doen, klaar. Dat was heel overzichtelijk en duidelijk. Nu dat verbrokkeld is, is het voor heel veel mensen onduidelijk. Waar hoor ik bij? Hoe zit mijn leven in elkaar? Wat voor keuzes maak ik? Iedereen zit dat een beetje in zijn uppie zelf uit te vogelen. Het leven is veel individueler geworden. Nou, daar valt veel meer over te zeggen, maar ik wil het compact houden. Het leverde in ieder geval in de vorige eeuw heel veel duidelijkheid over allerlei standpunten op. Er werd heel veel hetzelfde gedacht over thema's. Dat is heel erg anders geworden. We stellen nu veel meer ons pakket zelf samen en we verbinden ons met mensen die betekenis hebben voor ons en voor wie wij misschien betekenis hebben, maar dat gaat in allerlei netwerken die zeg maar dwars door dit soort zuilen, voor zover ze er nog zijn, heen gaan. We hebben met talloze mensen contacten en die contacten die zijn vaak ook veel vloeiender. En de groep waar je bij hoort is veel vloeiender. Dat kan ook heel erg veranderen, zoals water heel erg van richting kan veranderen door de bedding waarin het stroomt. Dus heb je op een enig moment met bepaalde mensen contact en een bepaalde context, Dat kan op een ander moment weer totaal anders zijn. Dat is niet een vaste gegevenheid, een zuil van hier hoor je bij en dat is het. Het is veel vloeiender geworden. En dat wordt dan ook in sterke mate beïnvloed door of je het een beetje eens bent met mensen of niet. Of dat je de verbondenheid mee voelt of niet. En zolang je de verbondenheid mee voelt, op eenzelfde spoor zit, ga je met mensen door één deur. Maar het kan even goed gebeuren dat je andere keuzes maakt. Het is veel bewegelijker geworden. Dat zie je ook bij kerken. De betrokkenheid van mensen bij kerken, dat was, nou ja, ik ga vroeger niet verheerlijken, maar het was veel duidelijker. Iedereen was er gewoon, altijd, ochtend, middag, betrokkenheid. Dat was gewoon je gezamenlijke leven. Nu is dat veel vloeibaarder. Veel bewegelijker. Het is heel verschillend geworden. En dat bepaalt je heel sterk bij de vraag, wat is het dan dat ons verbindt? Als dat niet die eenduidige vorm is. Wat is het dan wel wat ons verbindt? Nou, daar hebben we over nagedacht als kerkenraden van de Morgenster en van de Kristalkerk. We hebben erover nagedacht in de zin van, dat zou wel eens een goed thema kunnen zijn, jaarthema voor het nieuwe seizoen. Ook omdat in het licht van allerlei dingen die in het afgelopen half jaar ook op landelijk niveau gebeurd zijn, de besluitvorming op generaal synodaal niveau over man, vrouw, ambt. Er zijn heel veel verschillen. Verschillen van inzicht, verscheidenheid, verschillen waarvan mensen ook vinden, die verschillen zouden er niet moeten zijn. Maar ze zijn er. En hoe ga je daar dan mee om? Wat verbindt? En graag willen we dat in het nieuwe seizoen, willen we dat aandacht geven. En ik wil het vandaag introduceren. Er ligt ook een paper in de postbakken van de kerkenraad. Met de introductie van het jaarthema. En ik wil het in deze dienst doen met het thema vrede maakt het verschil. En daar zit een dubbele betekenis in. Dat wordt in die paper ook even uitgelegd. Vrede maakt het verschil. Het is onderscheidend. En dat je niet zegt van verschillen zijn er, nou ja, dan gaan we maar uit elkaar. Maar vrede doet iets anders. En wat doet het dan? Dat is een tweede component daarvan. Vrede maakt het verschil. Overbrugt verschillen. Geeft verbondenheid waar je heel veel andere inzichten soms tegenover elkaar voelt staan. Ik heb dat in dit thema gevat. Vrede maakt het verschil. Hele eenvoudige verdeling, geschenk en opdracht. Maar de volgorde is heel belangrijk. En daarom heb ik hem toch maar, ja, ik vind het een beetje saai punt, hè. Als je dat zo ziet. Maar de volgorde is zo belangrijk. Het begint met een geschenk. En dat zie je in het Bijbelboek Efeziërs heel erg mooi. Eerst even dit. Hoofdstuk 4 begint, en dat valt direct op, met heel vaak het woordje één. Het woordje één wordt dan zo vaak gebruikt dat het ook echt opvalt. En ik denk dat dat heel bewust is. Dat Paulus dat zo verwoord heeft. Hij zegt, één Heer, één Geest, één God en Vader. En daarna gaat hij in één vloeiende beweging door. En dan zegt hij, één geloof, één doop, één hoop, één lichaam. Na de drie woorden, drie keer het woord één met betrekking op God, volgt vier keer het woord één met betrekking tot, nou ja, je zou kunnen zeggen, ons. En dus, het zit in één vloeiende beweging aan elkaar gekoppeld. De eenheid waar de Bijbel ons toe oproept, de verbondenheid waartoe de Bijbel ons oproept, komt voort uit de ene God in wie we geloven. En dus we moeten niet direct bij eenheid gaan zitten denken in allerlei acties en hoe leggen we verbinding en zo. Maar we moeten eerst maar eens goed kijken naar wat is dan die ene God en dat ene plan waar hij mee bezig is. Dat is ook precies wat Paulus doet. Voordat Paulus komt met allerlei oproepen in Efeze. Efeze 4, 5, 6 staat vol met aanwijzingen. Begint hij met een beschrijving in hoofdstuk 1. Heel mooi hoofdstuk 1 zelfs. 2 en 3, over, zoals ik het hier ook wel eens genoemd heb, het masterplan van God. Masterplan met de hoofdletter. God heeft, toen deze wereld in zonde viel, een ongelooflijk groot plan bedacht. God heeft het plan bedacht om deze wereld, die in totale verbrokkeling onder de macht van de boze, ja, gebukt ging. En daar is de boze, de duivel, ook op uit. Verbrokkeling. Heeft God een plan bedacht om alles weer, en dat zegt hij in hoofdstuk 1 op een prachtige manier, weer samen te brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Een prachtige gedachte alleen al, hè. Dat alles wat uit elkaar ligt en andere kanten op beweegt en tegengesteld en... God heeft het plan bedacht dat alles weer aan de voeten, aan de heerschappij van de Heer Jezus, hè, dat dat samengebracht wordt onder zijn voeten. Aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is ook wel heel mooi, want de Heer Jezus is het juist die de vredevorst wordt genoemd in de Bijbel. Hij is degene die heelheid brengt. En de Bijbel heeft er ook gewoon een woord voor, shalom. Verbondenheid, heelheid, het weer bij elkaar komen, het wat uit elkaar spat weer verbinden. En God begint daarmee. God begint daarmee om de wereld met zich te verzoenen. Om die kloof die er is, die tweeheid die er niet zou moeten zijn. God en mensen, die als vijanden tegenover elkaar staan. Je hoort het direct in Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten tussen jullie en de duivel. Daar is vriendschap gekomen. Dat moet er helemaal niet zijn. En de vijandschap die er tussen jullie en mij is gekomen, die wordt opgeheven. Dat ga ik doen. Dat is mijn grote plan van heelwording. En dan lees je in Efeze 1 ook dat het over alles gaat. Ik zal alles aan de voeten van de Heer Jezus brengen. In de Heer Jezus wordt het verzoend. En dat is niet maar een soort betoog wat Paulus even houdt. Van nou, even wat punten en afvinken. Kijk, dat is het. Maar hij doet dat in een stijl van aanbidding. Van ontzag en bewondering voor deze God. Dat er iemand is met een hoofdletter die het wil überhaupt om te herstellen. Die het kan om te herstellen. En de manier waarop hij het doet om te herstellen. Wauw. Hij heeft het over, laten we samen met alle heiligen die veelkleurige genade van God in de Heer Jezus ontdekken. We hebben elkaar ook nodig, want die genade is zo groot dat wij nooit alle kanten in één keer kunnen zien. We hebben elkaar nodig om dat te ontdekken, wie deze God is. Dat betekent dus dat wij voor alles het geweldige geschenk van eenheid, van heelheid, van vrede moeten ontvangen. Vrede en verbondenheid begint niet aan vergadertafels. Het begint bij knielbankjes. En het begint bij lofprijzing en aanbidding. Dat wij deze God zo lofprijzen en aanbidden. Dat ons hart zich ook weer verenigt, met elkaar verenigt voor zijn troon. U bent het Heer. Het is uw masterplan. En u geeft ons notabene daar een plek in. Wij als kerk, ik als individu. U geeft ons een plek in het tot stand brengen van dat plan. Hoe krijgt u het voor elkaar om met ons als gebrekkige gemeente en met mij als zondige persoon een nieuwe wereld tot stand te brengen? Wat zegt dat veel over uw macht, dat u dat kunt? Kunt u niet beter nieuw gereedschap kopen daarvoor? Nee, met het krakkemikken gebroken, daarmee doet God het. Dat is wat gaaf. Dat jij, dat wij worden ingeschakeld in dat geweldige masterplan van God. Maar dat betekent ook, in hoe ik het zeg, wij worden ingeschakeld in het plan van God. En wij krijgen een plek in zijn agenda. Zo vaak denken we andersom. Wij geven God een plek in onze agenda, maar bij God werkt het echt andersom. En dan wordt het ook pas echt mooi. God heeft een agenda en wij hebben daar een plek in. Ontvang dat geschenk nou eerst eens. Die verzoening, die vrede door het kruis. Jij, wij hebben vrede met God. Wat uit elkaar lag, is door Jezus weer verbonden. En dat beschrijft Paulus ook met allerlei woorden. Hij zegt van, hè, in Christus ben je uitgekozen. In Jezus zijn we kinderen van God geworden. In Jezus zijn we verlost van de zonde. In Jezus heb je de Heilige Geest gekregen. Allemaal hoofdstuk 1. In Jezus gaat de toekomst voor je open, hoofdstuk 2. In Jezus hebben wij door één geest vrij uit toegang tot de Vader. Door Jezus zijn we een plek waar God wil wonen door zijn geest. Hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 3 lees je bijvoorbeeld dit. In de gemeente mogen we die geweldige rijkdom proeven, ontvangen. De rijkdom van dat het weer goed is tussen God en ons. Daar begint het mee. Proeven, aanbidden, ontvangen van dat grote geschenk. En dat maakt dat je ook een ander mens wordt. Maar eerst dat. Je moet het ontvangen. Niet wij stichten verbondenheid, maar we ontvangen het en geven slechts door wat we ontvangen. Als je niks ontvangen hebt, kun je het ook niet doorgeven. Zo simpel werkt het. Je kunt geen vredestichter zijn zonder eerst vrede ontvangen te hebben. Een geschenk. Tweede, het is ook een opdracht. Het valt op dat Paulus zegt, span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren. En dat is heel sterk gezegd. Dat zie je nog beter als je even naar de grondwoorden kijkt. Er staat gewoon, maak haast. Maak hier serieus werk van. Sta niet te treuzelen, maar span je in. Span je in. En dus wat we krijgen, dat is iets waar we ons voor moeten inspannen om dat ook zo uit te leven met elkaar. Dat gebeurt niet zomaar. Hebben we het nodig om daar actief in te staan en die verbinding te zoeken. Omdat we op allerlei manieren de verbinding niet zo ervaren. Of dat we verschillen zien en dat we echt, en dat het ons ook wat kost, hè? Want dat God die brug geslagen heeft, dat heeft hem het meest kostbare dat hij had gekost, zijn zoon. En wat mag het jou kosten? Je inzet voor de gemeente, je inzet voor de verbondenheid in de gemeente. Juist als er spannende verschillen zijn. Wat is jouw inzet? Neem die woorden mee, span je in. En Paulus die schrijft dat aan een gemeente in Efeze. Een gemeente van bekeerde Joden en bekeerde heidenen. En die Joden die hadden moeite met de heidenen. En die Joden die namen nog een stuk traditie en cultuur mee. Hun oude identiteit van het oude volk. Dat namen ze met zich mee en ze vonden het moeilijk om met die bekeerde heiden om te gaan. Die ja, zo anders sprak en dacht. En een hele andere, ja, die nam van alles mee. Dat je proefde van die komt uit een andere cultuur, een andere wereld. Die denkt zo anders. En hoe krijg je dan de connectie? Als ook allerlei vormende werking van Gods evangelie nog niet tot in alle diepte en breedte is doorgedrongen in het leven van die heiden, van die bekeerde heiden. Hoe ga je daar dan mee om? Paulus zegt, span u in door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren. Nu is dat niet maar alleen een op zichzelf staande mooie zin in vers 3, maar het wordt voorafgegaan door vers 2. En daar gebruikt hij woorden als bescheidenheid. Bescheidenheid. Dat is dat je jouw inzichten even op de tweede plek zet. En op zoek gaat naar wat is de ander van mening. En waarom is hij of zij dat van mening. Dat je elkaar niet bestookt met standpunten. En standpunten in elkaars gedachten probeert te persen. Maar dat je op zoek bent naar het hart van de ander en naar de achtergrond van hoe het nou kan dat de ander op een andere manier denkt over bepaalde onderwerpen. Ik denk dat dat best verleidelijk is, hè, om graag je overtuiging bij de ander over te willen brengen. En niet alleen maar dat hij het hoort, maar dat hij aan het eind van het gesprek zegt van goed, ik vind dat nu ook zo. Dat willen we graag vaak. Maar onze rol is veel beperkter dan dat. Wij kunnen een ander niet veranderen. We kunnen dingen aandragen. We kunnen in gesprek zijn. Maar God kan mensen veranderen. God verandert harten. En hebben wij dat vertrouwen dat God dat ook doet. En dat God zorgt voor zijn kerk. En dat God zorgt voor de toekomst. Dat dat een rust geeft. En dat dat ook de houding van bescheidenheid geeft in het bediscussiëren van onderwerpen en thema's. Bescheidenheid. Dat is één component van vrede verbinding zoeken. Vertrouwen op God dat Hij het zal maken. Ander woord dat hij noemt is zachtmoedigheid. En zachtmoedigheid is niet soft gebeuren. Ik heb dat hier wel eens vergeleken met zachtmoedigheid is beteugelde kracht. Denk aan een paard. Een wild, ongetemd paard is gevaarlijk. Die spat alle kanten op, springt alle kanten op. Als een paard beteugeld is, getemd, dan is het beheersbare en ook inzetbare kracht. Dan heb je er wat aan. Dat is zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid, dat is dat je in alle rust de kracht en de overtuiging die je met je meedraagt, inbrengt. Dus niet manipulatief. Maar rustig getuigend en dat weer tegen de achtergrond van het vertrouwen van die geweldige feiten uit hoofdstuk 1 tot 3 dat God met een masterplan bezig is waar jij een plek in mag hebben. En dat God zorgt er wel voor. God maakt dat het goed komt. Dat hoef je niet te forceren met ongeremde uitbarstingen en woede en het spat eraf, zeg maar, en het vuur. Nee, het mag in alle rust, want God doet het. Als je wel gaat forceren, zou dat wel eens een teken kunnen zijn van gebrek aan vertrouwen in God. En dat kan heel expliciet, maar het kan ook heel impliciet. Dat je je standpunt inneemt en niet meer met anderen praat. En dat dan alles te voelen is van, met jou praat ik niet meer. Dat is niet zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid is niet een soort opgeslagen power in een batterij waar geen draden aan zitten. Maar zachtmoedigheid is gestroomlijnde kracht die ook door draden verbonden wordt met het concrete leven. Er wordt verbinding gezocht. Dat is zachtmoedigheid. Ook toegepaste kracht. Nou, geduldig elkaar verdragen. Hè? Geduld, daar zit ook in van het dat je iets verdraagt, meedraagt, de tijd laat duren. Dat het niet direct patsboom voor elkaar moet zijn, maar dat je ook het proces kunt meemaken met elkaar. Dat je ook daarin weer het vertrouwen hebt op God die de master is, ook van het proces. Dat dingen groeien, dat je de ruimte geeft, dat je elkaar daarin ook ruimte geeft om misschien op andere gedachten te komen of andere inzichten te verwerken. En kunnen we dat? Met elkaar meelopen, verdragen. Ook als dat tijd vraagt. Kunnen we ook leven met dingen die niet opgelost zijn? Die niet tot één eenduidig standpunt zijn? Zit er rust in je reacties, in het vaste vertrouwen op God? Nou, dan noemt Paulus tenslotte nog liefde. De allesomvattende eigenschap liefde. Liefde is juist ook iets waar weer de ander in beeld is. Liefde richt zich op de ander. Liefde is gevend. En wat is jouw antwoord op de heel simpele vraag? Houd jij van je broer en zus in de gemeente? Heel eenvoudige vraag, maar ik geloof dat het antwoord best ingewikkeld is. Hè? Ja, wat is houden dan van en tot hoever gaat dat en houdt dat dan ook een keer op? En houden wij van elkaar zoals God van ons houdt in zijn trouw, in zijn eindeloze liefde? Hoe nukkig en onmogelijk wij ons soms ook kunnen gedragen. En dan zie je weer hoe belangrijk de volgorde is. Het is eerst een geschenk. En dus als je merkt dat dat lastig is, dat het moeilijk gaat, dat dat wordt uitgedaagd en dat het wringt, moet je terug naar de bron van de liefde. De oneindige bron van liefde van onze vredevorst Jezus Christus. Die binnenkwam bij zijn leerlingen na de opstanding uit de dood. En het eerste wat hij zei is, vrede is er voor jullie. Hier ben ik voor gekomen. Vrede. Dus dan moet je terug naar de bron. En ook met elkaar terug naar de bron. Maar zie je hoe belangrijk dit is. Hoe samenbindend dat werkt. Zijn woorden die ingaan op de gesteldheid van je hart. Woorden die verbinden. In het besef ook dat eenheid nog wat anders is dan uniformiteit. eenheid is nog wat anders dan uniformiteit. En waar leer je dat het beste? Bij Jezus. Jezus die de verbinding zoekt met onmogelijke mensen. En die in die verbinding hen brengt tot een nieuw leven. Laat groeien in een nieuw leven. Maar die verbinding, die is er. En zijn die vier woorden uitdrukking van jouw identiteit? Met bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld, liefde. Ik denk dat heel veel onrust en zorgen bij mensen hiermee te maken hebben. En lukt het ons om ons zo in te drinken in die genade? Dat we ontdekken wat het betekent. Dat vrede het verschil maakt. Dat het echt een verrassend nieuwe toon zet. En ontdek het ook, hoe heerlijk het is om daarin te groeien. Om te merken dat je diepe verbondenheid met de ander hebt. Ook al zijn er verschillen. Hoeveel lichter het leven wordt. Als je in ontspanning kunt leven. Dat het Gods kerk is, dat het Gods toekomst is. Dat Hij de bron is, dat Hij een masterplan heeft waarin wij een plek hebben. Dat wij het niet hoeven te bevechten, want het is al bevochten. En soms kunnen we zo met elkaar omgaan alsof wij het allemaal nog moeten bevechten. We hoeven het alleen maar te ontvangen. Wij kunnen dus bescheiden zijn. Wij kunnen dus zachtmoedig zijn. Wij kunnen dus geduldig zijn. Wij kunnen liefdevol zijn. Omdat het ons geschonken wordt. Laten we daarom uitkijken om de verdeeldheid te zoeken. En dus de uitersten zo tegenover elkaar te zetten dat we de verbondenheid met elkaar verliezen. Leg de teksten dan maar gewoon maar eens naast. En want je zult misschien zeggen van maar er zijn toch dingen waar die onverenigbaar zijn. Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Maar de vraag is, ben je de weg gegaan die past bij de roeping die je ontvangen hebt? Ben je de weg gegaan van Efeze 4, vers 2, 3? En als je die weg gegaan bent en je hebt die connectie gezocht en je hebt dat gedaan in bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld, liefde. En dan kom je tot de conclusie van maar het kan niet. Dat is een andere conclusie dan dat je begint bij die conclusie. Ben je de weg van de liefde gegaan? Dat is allesbeslissend in de kerk. Heb je de verbinding gezocht? Heb je je verdiept in de ander? Ik heb het zelf gemerkt in mijn leven als predikant. Hoe belangrijk dat is. Als mensen tegen mij zeggen en ze zijn het oneens met iets wat ik gezegd heb of wat ik dacht te moeten zeggen, heb ik het ontdekt dat het voor mij belangrijk was om te leren te vragen. Hoe bedoel je dat? Wat beweegt jou om deze vraag te stellen? In plaats van in de verdediging te gaan en de ander te overladen met nog meer argumenten dat ik gewoon gelijk heb. Dat vind ik een leerproces in mijn leven. Dat vind ik niet altijd makkelijk. Maar omgekeerd merk ik ook dat mensen het ook moeilijk vinden om vragen te stellen. Hé, dominee, je zei dat toen. Ik ben benieuwd waarom. Die vraag hoor ik bijna nooit. Het is eerder dat er dan een overload aan van dit is niet goed en dat is niet goed komt. Dat gebeurt niet zo vaak hoor. Maar met elkaar, ik merk dat ik het zelf lastig vind. Ik merk dat we dat met elkaar ook wel lastig vinden. Echt verbinding zoeken. Op een dieper niveau dan wat er even gebeurt. De samenbindende kracht van de vrede. Vanuit het geschenk dat we ontvangen hebben. Vanuit een ontvangen identiteit. We hoeven het allemaal niet te bevechten. Maar ben je de weg gegaan van de roeping die je ontvangen hebt. Vanuit het geschenk in Jezus Christus. Ben je die weg gegaan? Als we die weg gaan, dan zul je merken hoe samenbindend en hoeveel verschil het maakt. Vrede. Vrede, zij er voor ons. Amen.